Ja, zo is het. We hebben een sprekend God. En misschien heeft hij al lang gesproken. Ik denk het eigenlijk wel. Misschien hebt u de boodschap voor vandaag al gehad. En is, kun je daar rustig over gaan zitten nadenken. Hoef je helemaal niet naar mij te luisteren. Misschien gaat het ook nog komen. En het is wel één ding, is wel zeker. Dat God is een sprekend God. En God wil spreken. Maar er is al heel veel gezegd, er is heel veel gezongen, er is heel veel gebeden. En God doet het. En dat raak ik me steeds meer van bewust, dat God het doet. Gisteren, toen kwam het eigenlijk nog eens een keer extra. Er zijn heel veel dingen die weet je al wel. Kijk, ik ken God eigenlijk al ruim 40 jaar, dus je bent al heel lang met God op weg. Je hebt al heel veel gelezen, gehoord, gedacht, gebeden. En het mooie is, je ontdekt elke keer weer hele nieuwe dingen. En elke keer word je weer, dat je denkt van wow, zo is het. En dat is met de boodschap die ik vandaag wil doorgeven, was dat eigenlijk ook zo. Denk van, eigenlijk wist ik het wel. Maar het komt weer op zo'n andere manier, is het binnengekomen, dat het me opnieuw zo heeft geraakt. En dat is eigenlijk mijn gebed, dat het jullie ook zal raken. En misschien op een heel andere manier dan dat het mij heeft geraakt, want we zijn allemaal anders en we gaan allemaal onze andere weg met God. En wat ik heel bijzonder heb ontdekt is, dat bij God zijn er geen systeempjes. Er zit geen systeem in. Wij mensen zoeken vaak naar een systeem. Als ik nou maar dit en dat en zus en zo doe, dan gaat het goed komen. Als ik maar elke dag dit doe, of elke dag dat doe, of elke week, of zus en zo, dan gaat het goed komen. En zo is het niet bij God. We zien het al als we naar de wandel van Jezus kijken, dan hoe de manier waarop die mensen geneest, hij doet het steeds op andere manieren. Er is geen één manier waarop hij iets doet. Ik denk dat het heel bewust is, want anders zouden wij die ene manier gaan nadoen. Hij doet het steeds anders. En God, die wil voor ons zorgen. Dat is al heel duidelijk geworden, deze dienst al. Door de liederen, door de dingen die gezegd zijn. God houdt van u. En God wil bij u zijn. Ik wil eens beginnen met een stuk te lezen uit Exodus. Exodus 16. Daar komen het volk Israël tegen. Die zijn in de woestijn. Ze zijn bevrijd door God. Ze zijn op weg naar het beloofde land. En in de woestijn, in de woestijn is van nature niet zoveel te eten, niet te drinken, maar God zorgt voor ze. En daar gaat het over. Exodus 16, vers 13, wil ik beginnen. Het volk heeft geen eten en komt tekort. En dan gebeurt, dan geeft God die voorziet. Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen. Ik heb het gevoel dat het klinkt bij mij heel hard hier iets. Of moet ik hier iets doen? Ik heb er niet zoveel verstand. Zeg je? Die is goed. Oké. Okay. Ja? Ja, als ik maar bij jullie goed klik, is goed. Maar in mijn eigen oren klinkt het heel hard. Diezelfde avond kwamen een grote zwermen kwartels aangevlogen die het kamp in het kamp neerstreken. En de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt te zijn met een fijn schilverachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. Wat is dit? Vroegen de Israëlieten elkaar toen ze dat zagen. Ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dat is het brood dat de Heer u te eten geeft. De Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont. De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. En toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan een omer. En zij die weinig verzameld hadden niet minder. Terwijl toch iedereen zoveel genomen had als hij nodig had. Mozes verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. Sommigen luisterden niet naar hem en bewaren toch iets. De volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. Mozes wees hen scherp terecht. Elke morgen verzamelde ieder zoveel als hij nodig had. Zodra de zon begon te branden, smolt het weg. Maar op de zesde dag verzamelden ze een dubbele hoeveelheid. 2 omer per persoon. De leiders van het volk kwamen dit bij Mozes melden. En Mozes zei tegen hem, de Heer heeft dit zo bepaald. Morgen is het een dag van rust, een heilige Sabbat ter ere van de Heer. Bak of kook daarom wat u wilt klaarmaken en bewaar wat er overblijft tot morgen. Ze lieten dus iets over voor de volgende dag, zoals Mozes had opgedragen. En nu stonk het niet en zaten er geen wormen in. Dit moet u vandaag eten, zei Mozes, want vandaag is het Sabbat, een rustdag ter ere van de Heer, en zult u buiten het kamp niets vinden. 6 dagen kunt u voedsel verzamelen, maar de 7e dag is het Sabbat, dan is het er niet. Toch gingen sommigen ook op de 7e dag op zoek, maar ze vonden niets. Toen zei de Heer tegen Mozes, hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften acht te nemen? De Heer heeft jullie de Sabbat gegeven, en daarom geeft hij jullie op de 6e dag voedsel voor 2 dagen. Laat ieder dus op de 7e dag blijven waar hij is. Niemand mag het kamp verlaten. Toen hield iedereen op de 7e dag rust. Het volk Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan wit en het smaakte als honingkoek. Mozes zei, de Heer heeft het volgende bevolen. Er moet 1 volle omer bewaard blijven voor de generaties die na jullie komen. Want zij moeten het brood kunnen zien dat ik jullie in de woestijn te eten heb gegeven toen ik jullie naar Egypte leidde. De meeste van jullie kennen dit verhaal wel. En wat het hele bijzondere daarvan is, dat God dus elke dag, voor elke dag iets geeft. Voor elke dag is er genoeg. En dat het niet is dat je voor een hele week gaat verzamelen en voor een hele week bezig zijn. En ik heb ontdekt dat dat eigenlijk toch wel een principe is in het koninkrijk van God. Dat God geeft per dag wat je nodig hebt. Je moet niet een heleboel willen verzamelen, een heleboel willen gaan doen, dat je denkt van nou, dat is, dan heb ik voor de komende week genoeg. Nee, God geeft per dag genoeg. Alleen dus op die 6e dag, dan was het de dubbele, dat het op het Sabbat. Je ziet ook dat God dat weet en dat hij dat ook geeft. Jezus zegt later, en ik wil dat straks ook nog met jullie gaan lezen. In Matthäus heeft hij het van maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want elke dag heeft genoeg als een eigen kwaad. En dat zien we hier ook. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. God zorgt elke dag voor ons. Maar hij wil wel dat we elke dag moeten we op zoek gaan naar dat manna, naar het woord. Het manna is het brood van God. Het brood is het levens. En in de Bijbel weten we ook dat de Bijbel, het woord van God, dat het ook het brood is. Dat is belangrijk. En God wil elke dag wil hij een stukje brood geven, een stuk eten geven, waar je die dag genoeg aan hebt. En zo wil God dat we met hem wandelen. Niet hele plannen maken voor de toekomst en allemaal dingen gaan doen. Nee, wandel per dag met hem. Luister naar hem. Ik vond het heel mooi dat we dat lied zongen van stil mijn ziel, wees stil. Dat is zo belangrijk dat we dat gaan leren om stil te worden voor God. Dat we bij hem zijn. En dat we naar hem luisteren, wat hij wil dat we gaan doen. In Exodus 40, wil ik even een klein stukje lezen. Daar lezen we hoe God het zijn volk leidt. Dat is door die wolkkolom, een wolkkolom die er overdag is en een vuurkolom s'nachts. Vers 34. Ze hadden de tabernakel was gebouwd en ze... alles was klaar. En toen, lezen vers 34. Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk. En werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan. Want de wolk rustte daarop. En de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder. Wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder. En wachten ze tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel. En 's nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. En dat viel me zo bijzonder op. Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. En wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder. En ik denk dat daar zo'n groot geheim in zit. Dat we pas verder gaan als God zegt dat we verder moeten gaan. En dat als die dat niet doet, als God ons duidelijk maakt in ons leven van nu is het tijd om even te rusten, om iets niet te doen, dat we het ook niet moeten doen. Niet van, dat zat geen systeem in. Het zat niet zo van, we vertrekken over 3 dagen weer. Of we waren 3... Nee. Ze moesten gewoon wachten tot God het zijn gaf. Niet hun eigen maniertje, niet hun eigen systeem. Wachten tot God het zijn gaf. Dat deed hij door die wolk. Die wolk ging omhoog. En op het moment dat die wolk omhoog ging, dan zei hij, kom op, inpakken. En dan werd alles ingepakt. De tenten werden afgebroken. Alles werd klaargemaakt. En dan gingen ze weer op weg. Door die woestijn heen. Totdat de wolk weer op een paar plaats bleef staan. En dan wisten ze, nu kunnen we weer uitpakken. En dan gaan we weer zitten. En dan wisten ze niet van tevoren. Was het 1 dag, was het 2 dagen, was het 1 week? Dat wisten ze niet. Ze wisten alleen dat God hun leidde. En dat is het allerbelangrijkste. Dat je mag weten dat God je leidt. Dat je je leven leidt. En dat hij voor je zorgt. En dan hoef je eigenlijk geen zorgen te maken. Het valt me zo op. Als je naar die Israëlieten kijkt. Door de woestijn heen gaan. Ze hebben zulke machtige dingen meegemaakt. Ze hebben meegemaakt hoe God ze heeft bevrijd uit Egypte. Door die 10 plagen. Door hoe ze heeft doorgeleid door de zee. De Egyptenaren zijn vernietigd. En toch elke keer weer zie je in de woestijn dat ze beginnen te mopperen, te klagen. Je zou toch denken van als je toch met God op weg gaat en je hebt zulke dingen gezien. Dan weet je, ja, God gaat je niet een woestijn insturen om dan in die woestijn om te komen. Maar op een of andere manier is die boodschap niet goed geland. Want het mooie wel is dat je bij Mozes. Ik lees eigenlijk nergens in de Bijbel dat Mozes er ooit een keer over in zat. Of er wel eten of drinken zou zijn. Als het volk aan bij hem kwam en we hebben geen drinken. Dit. Maar ging Mozes doen, ging naar de Heer. Hij zegt, nou hier. En God voorzag elke keer. Mozes wist dat, want hij had een relatie met God. Hij sprak met God, hij luisterde naar God. En daarom wist hij, ik hoef me geen zorgen te maken. Ook al was soms de waterzak helemaal leeg, of zaten er maar een paar druppels in. En ook al knorde zijn maag misschien af en toe ook wel. Maar hij wist, God gaat voor me zorgen. God gaat voor het volk zorgen. Want ja, als je logisch nadenkt, God gaat toch niet zo'n heleboel toestanden maken om dan een volk in de woestijn maar te laten creperen van honger of dorst. Dat is toch niet logisch? En toch vonden ze het heel lastig. Mozes maakte zich geen zorgen. En dat is eigenlijk de boodschap van vandaag ook. Van maak je nou geen zorgen, maar luister naar God. Ik wil met u even gaan naar Samuel. Eerst maar naar 2 Samuel gaan. 2 Samuel 5. Daar zien we David. En daar zien we datzelfde principe. Het luisteren naar God komt daarin terug. 2 Samuel 5. Hoofdstuk 17. Nee, 2 Samuel hoofdstuk 5 vers 17. Sorry, ik zeg het verkeerd. 2 Samuel hoofdstuk 5 vers 17. Dan zien we David. Twee aanvallen van de Filistijnen afgeslagen. Marinus had het er net zo over dat er aanvallen zijn, dat er zo'n moeite zijn. En dat zien we hier ook letterlijk. In als een leger. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van Israël was gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit, omdat ze hem wilden overmeesteren. Zodra David dit vernam, verschanste hij zich in de bergvesting. De hele vallei van Rafaïm stond al vol Filistijnen. En wat doet David dan? David wendde zich tot de Heer. En hij vroeg, zal ik de Filistijnen aanvallen? Zullen ze aan mij uitleveren? De Heer antwoordde, ga op en af. Ik verzeker je dat ik de Filistijnen aan je zal uitleveren. David ging naar Baal Perazim, daar versloeg hij hen en sprak de woorden, de Heer is voor mij door de vijandelijke linies gebroken, zoals een plotseling opkomend water zich een baan breekt. Daarom wordt die plaats Baal Perazim genoemd. De godenbeelden die door de Filistijnen werden achtergelaten, werden door David en zijn soldaten meegenomen. De Filistijnen waagden nog een tweede aanval. Opnieuw stond de hele vallei van Rephaim vol. Opnieuw wendde David zich tot de Heer en zeide. En deze zeide, ga niet recht op en af. Maak een omtrekkende beweging tot bij de moer bij bomen en vallen in de rug aan. Zodra je de boomkruinen het geluid van een aanstormend leger hoort, moet je toeslaan. Want dan gaat de Heer voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed wat de Heer had bevolen en sloeg de Filistijnen terug van Geba tot Geza. twee situaties en je ziet de ene keer zegt God, ga erop af. En de andere keer zegt nee, omtrekkende beweging. En ik denk dat dat het geheim is wat we moeten leren. Als wij een keer hebben ontdekt van we gaan erop af en we hebben de overwinning, dan denken we, oh, volgende keer moeten we er weer op af, weer overwinnen. En volgende keer weer op af, weer overwinnen. Nee, het geheim zit het in wat David doet. Hij raadpleegde de Heer, steeds opnieuw. En dat is ook ons geheim. En dat is wat ik zelf ontdekte van... Soms voel ik me zo verantwoordelijk voor de Heer, voor dingen die gebeuren. Soms dan denk ik van nou, het is weer bidstond. Ik moet eigenlijk naar de bidstond. Want als ik niet naar de bidstond ga, dat zou niet goed zijn. Want ik wil de Heer dienen, ik wil de Heer volgen. Dus ik moet eigenlijk naar de bidstond. En eigenlijk een beetje het gevoel als je niet gaat, dat je de Heer eigenlijk een beetje in de steek laat. Dan denk ik van ja, het hangt helemaal niet van mij af of ik op die bidstond ben of niet. Ik denk dat ik voortaan eerst moet vragen, Heer, zal ik vandaag naar de bidstond gaan of zal ik niet gaan? En dan, daarop moet antwoorden. En zal ik vandaag dit gaan doen of zal ik dat niet doen? En dat is niet meer mijn verantwoordelijkheid, want toch, ik kan eigenlijk helemaal niks. Ik kan geen mensen tot God laten komen. Ik kan geen mensen genezen. Ik kan geen mensen echt helpen. Dat moet allemaal de Heer doen. Dus wat zou nou van mijn inspanning afhangen? Helemaal niet. God wil alleen maar dat ik luister naar hem. En als ik luister. En dan dat God zegt dit doe je of dat doe je. Dan gaat het pas uitwerken. En dan heeft het helemaal niet te maken of er nou heel veel mensen iets doen of zo. Dan kan het soms. Is één mens al genoeg. Maar het is wel belangrijk dat we leren luisteren. We hebben van David gezien dat hij luisterde. Daarvoor hadden ze een andere koning die dat niet kon. 1 Samuel 15, lees ik een klein stukje. Je mag het met me opzoeken, ik kan het ook even voorlezen. Daar is koning Saul. En Saul gaat op een bepaald moment... Gaat hij dingen doen omdat hij denkt dat het zo moet. Op een bepaald moment moet hij wachten met een offer brengen op Samuel. Maar Samuel dat duurt veel te lang voor hij te komen. En dan gaat Saul offer brengen. En David en Samuel zeggen, ja maar dat was niet de afspraak. Ja maar het volk begon te morren en alles. Dat was het de eerste keer en later moet hij een vijand verslaan. En dan moet hij eigenlijk alles doden en zo was de opdracht. Maar dat doet hij niet. En dan zegt hij, ja maar ik heb wat bewaard om een God te offeren. En dat lijkt me toch goed om iets aan God te offeren. En dan komen we in 1 Samuel 15 vers 22. Daarop zei Samuel, schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid. Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vetten der rammen. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van de rammen. Even terugkomend op die bidstond. Het kan op een bepaald moment zeggen van nou, ik wil dat offer voor God brengen. Ik wil elke 14 dagen naar die bidstond gaan. Ook al kost het me moeite, ik ga het offer brengen. Het kost me moeite, ik geef wat van mijn tijd op. Ik moet er moeite voor doen. En als ik dan maar naar die bidstond ga, dat ik eigenlijk een beetje het gevoel heb. Nou, je hebt een goed offer gebracht. Nu gaat de Heer wel misschien naar je luisteren. Nee. Niet om mijn offer gaat God luisteren. Alleen door het offer van Jezus wil hij luisteren. Niet mijn inspanning. Niet uw inspanning. Niet ons best doen. Maar alleen God kan het doen. Matthäus 6. Dat is het stuk waar ik het al over had. Tegen Jezus zegt, Matthäus 6 vers 31. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen in najagen. Jullie vader weet wat jullie allemaal nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Dat zagen we bij de mannen ook. God zorgde elke dag voor die wat je dan nodig had. Niet voor morgen. Niet iets anders. Moeten we ons niet druk over te maken. En het is natuurlijk een hele bekende tekst. En ik heb ook al heel veel gelezen. En toch kwam die op een andere manier binnen bij mij weer. Want ik denk van wauw, zo is het. Wat maakt me nou druk? Waarom denk ik dat ik er iets aan kan toevoegen of er iets van af kan halen? God doet het. Het enige wat ik moet doen is gewoon heel dicht bij God blijven. Matteüs 10, een stukje verder, zegt Jezus ook zoiets. Matteüs 10, vers 19. Wanneer je zult uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreekt, het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. En dit gaat over van, nou, als er vervolging komt, als er moeilijkheden komen. Maar ik denk dat het eigenlijk altijd geldt. Maak je nou niet zorgen over wat jij moet spreken. Ga je naar iemand toe of ga er niet van tevoren over nadenken, wat moet ik spreken. Ga alleen naar God. Vraag hem of hij de juiste woorden in je mond wil geven. Dat je de juiste woorden gaat zeggen. Je kunt wel allerlei dingen bedenken. Maar God, die moet het toch doen. Het gaat niet om onze woorden. Maar het is om de Heilige Geest. De Heilige Geest die wil door ons heen werken. En in Johannes 17 vers 20. Dat lezen we in het hoge priesterlijk gebed. Dat Jezus voor ons bidt. Vers 20. Zegt de Heer Jezus, ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, omdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen, u in mij. Ik in hen en u in mij, allemaal één. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden hebt en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Als wij één zijn met de Vader, als wij één zijn met de Vader, dan pas zal de wereld begrijpen waar het om gaat. Niet om onze inspanningen, niet om hoe wij ons best doen, niet om wat we allemaal gaan organiseren. Maar alleen door het één worden met God. Hem te zoeken. En naar hem te luisteren. Dan zal het wat gaan bereiken. Ik moest zo denken aan. Het is binnenkort paas. Maar ik zat al te denken aan Pinksteren. Pinksterdag, als de Heilige Geest wordt uitgestort. Dan komen er 3000 mensen die laten zich dopen. Een hele opwekking is dat. En hoe komt dat? Niet omdat er een of andere grote rally is georganiseerd. Niet omdat er een of andere organisatie heeft gezegd, we gaan nu een heel groot iets opzetten. Hoe komt dat? Ik ga dat nu niet lezen, maar dan moet je zelf maar eens lezen. Dat de discipelen, die waren daarvoor dagenlang samengekomen in gebed. En waren vurig in gebed en zochten de Heer. En dan doet de Heer het. De Heer doet het. Niet mensen. De Heer stuurt mensen. Heb ik in het verhaal van Filippus die in één keer wist dat hij daar bij die kamerling moest zijn. Hij had geen WhatsAppje of zo gekregen of alles. Nee, God leidde hem door de Heilige Geest. En dat is waar we naartoe moeten. Dat is wat ik eigenlijk tegen mezelf zeg. Eigenlijk denk ik van, ik heb zo vaak
zo hard gewerkt voor de Heer. Maar daar ging het helemaal niet om. Het gaat niet om hard werken voor de Heer. Het gaat juist om stil. Dat is zo stom dat ik weer ben huilen. Maar aan de kant, het gaat ook niet om mij. Het gaat toch om de Heer. Dus dat maakt eigenlijk ook niet uit. Ik moest aan Leo denken. Ik denk, ik moet een oproep doen. We moeten met z'n allen gaan bidden. Voor Leo. Laten we met z'n allen naar het bidstond komen. Dinsdag. Leo is ernstig ziek. Ik denk, ja, ik heb een jaar geleden ook eens een keer een oproep gedaan. Van, we moeten meer gaan bidden. En toen kwamen er toen zijn er een paar weken een man of 10 meer geweest op de bidstond. Hij is weer afgezakt. Ja. Daar baal je dan een beetje van. En denk je, maar dat gaat lekker. Daar zie je het ook weer van. Wij kunnen wel mensen oproepen. Marinus kan wel zeggen, we moeten met z'n allen gaan bidden. Of Dick, of ik, of wie dan ook. Maar het werkt alleen maar als God het gaat zeggen. Ik kan maar één oproep eigenlijk in ons midden leggen. Zoek God. Neem tijd om de stilte op te zoeken. En dan zal hij wel zeggen of je naar de bisschop moet gaan of niet. En dan al is er dan maar eentje die komt. Als je door God is gezonden en het gebed bidt wat God moet bidden, dan zal de Heer genezing geven. Het gaat niet om een heleboel. En Jacobus zegt, Elia was een mens zoals ik, zoals u en ik. En hij bad een gebed tot God en God liet het drie jaar niet regenen. Hij bad een ander gebed en het begon te regenen. Dat was al niet eens grootschijn. Want als je het verhaal van Elia leest. Waarom bad Elia dat gebed? Waarom ging hij op een bepaald moment naar Ahab toe en ging hij dat gebed bidden om regen? Want God zei, ik ga weer regen, dus ga er naartoe. Het was niet zijn eigen plan, het was niet zijn eigen idee. Alleen Elia was iemand die dicht bij God leefde, die zijn stem wist te verstaan. En daar gaat het om. Gaan we dicht bij God leven. En dan hoeven we elkaar eigenlijk, het staat ergens in de Bijbel, ik heb het hier niet staan. Dan is het niet meer, hebben we het eigenlijk niet meer nodig dat we elkaar gaan leren. Want de Heilige Geest zal ons zeggen. En dan kan het best zijn dat er bij wijze van spreken volgende week, dan is er op dinsdag geen bidstond. Het zou zomaar kunnen. Er staat geen bidstond op het rooster. Maar dat de Heer tegen 5 mensen zegt van, ga nu naar de Heilige en ga bidden. En dan is er wel bidstond. Niet omdat we het georganiseerd hebben. Maar omdat God het zegt. De boodschap kwam wel binnen bij mij. Het is vandaar dat ik een beetje emotioneel ben. Ik moest denken, en dan ga ik afsluiten. Ik heb sinds kort zonnepanelen. En op een bepaald moment kwamen zonnepanelen, die kwamen ze lekker op het dak. Ik heb een huurhuis, dus het mooie van die zonnepanelen, ik hoef ze zelf niet te betalen, ik kreeg ze. Ja, ietsjes meer huur, maar goed, dat is. Op een bepaald moment kwamen ze de zonnepanelen leggen, maar ik had pech, degene die de zonnepanelen moest aansluiten op de elektriciteit, die was ziek, de elektricien. Toen had ik zonnepanelen op het dak liggen en toen lagen ze daar en toen was het die week zo mooi weer, hè. De zon die scheen en ik balen. Ik denk, die zon die schijnt, er zit daar een ontzettende grote energiemassa. Die komt mijn huis binnen, maar hij komt niet verder, want er is geen verbinding. Ik heb er niks aan. Pas toen die elektricien die verbinding ging leggen, toen had ik er pas wat aan. Ik heb een week heb ik zonneschijn gehad in de zonnepanelen en ik heb er niks aan gehad en ik baalde ervan. En wij hebben zo'n prachtige zonnepanelen liggen om de kracht van God in ons leven binnen te laten. Het ligt er bij wijze van spreken op ons dak. Door het offer van de Heer Jezus. Maar maken we de verbinding. Jezus heeft alles al klaargemaakt. Hij heeft voor alles gezorgd. Wij hoeven geen offers meer te brengen. Wij hoeven niet meer ons best te doen om iets te bereiken. Het enige wat hij vraagt van, maak je verbinding met mij. Dat ik kan in mijn kracht door je heen werken. En dat is mijn verlangen voor mij. Voor jullie allemaal. Dat we elke dag opnieuw die verbinding maken, zodat God kan werken wat hij graag wil doen. Amen.